van onze godsdienstoefening aan de met elkaar te zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45. God, God, uw held, u zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewetten strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. En Heer zal onrechtvaardig en zachtmoedig, uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen. En in de krijg geduchte daden doen. Het tweede van Psalm 45. Wat we verder uit Gods heilig woord, u wens een woord te lezen. Daar kunt u opgetekend vinden in de eerste zending van Paulus aan de Korintiërs. Het 15e hoofdstuk, het eerste gedeelte. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt een derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geboren gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij u lieden, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en al zo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij de doden is opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan ook onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is ook uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden dergeen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Tot zoverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken nu tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons in uw grote langmoedigheid en verdraagzaamheid. En partij geduld. Aan de middag van deze nieuwe heilige rust en sabbatdag, nog aan de plaatsen des gebeds. En ge hebt zelf in uw woord betuigd dat ge zijt de schepper van de einden der aarde die nooit moede en die nooit mat wordt. En dat is de enige oorzaak dat we nog zijn aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid. Dat we nog niet afgesneden, dat we nog niet verworpen zijn als een verworpen zilver. Maar dat we nog een plaats en een naam mogen innemen op de voetbank van uw voeten. Dat ge ons nog bracht in dit middaguur, onder het geklank, onder het blijbazuige schal van dat eeuwige evangelie dat er voor de grootsten en voor de snootsten, voor de ellendigsten van de ellendigsten. O God, er zijn toch geen woorden voor te vinden. Hoe ellendig. En hoe leeg. En hoe koud. En hoe dood. En onvruchtbaar. En verblind. Dat we zijn uit en van onszelf kunnen geen hel tot onze lengte toedoen. En in ons net er komt nooit geen visje, die zwemmen allemaal weg. Alleen als we terecht mogen komen in het welbehagen des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, dan is het een volle beek van wellust. Maak daar elk in liefde dronken. Och, ge hebt beloofd dat er twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat ge in het midden zult komen en al daar zult zegenen. Met uw Godheid, majesteit, genade en geest, dat ge nooit van uw kerk zult wijken. Zij zijn in derzelfde niet anders als afwijken. Weglopers, bedervers van hebben alles, maar och, ze liggen in dat verbond dat van geen wijken en van geen wankelen weet. En ge hebt het dat moedeloze volk zelf toegeroepen, al zou een moeder de zuigeling vergeten, ge zult uw volk toch nooit vergeten. Gij hebt ze in beide de hand, uw handpalmen gegraveerd. En de muren die zijn steeds voor u. Och, wil in dit middaguur nog eens een opening schenken. Als met uw lieve raad bestaan mocht in uw goddelijk en eeuwig getuigenis. Maar dat ook onze harten ervoor geopend mochten worden. Door God en Heilige Geest die alleen maar plaats kan maken, maar die het ook alleen in onze harten kunt schenken, door de toepassende bediening van diezelfde Goddelijke Geest, waar alles op wachtend is, meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. Dat is uw volk, dat is uw kerk, dat is dat Sion, niemand vraagt ernaar. Veracht de fakkels, als een pest worden ze beschouwd. Maar bij uw God uitverkoren en dierbaar, o dat die eeuwige liefde God ons hart in dit middaguur nog eens mocht vervullen, opdat de blijdschap des Heeren onze sterkte mocht zijn, wil uw woord nog zegenen dat gelezen en dat verkondigd staat te worden. In alle stijlen en diep afhankelijk. Maar ge mocht ons nog verblijden met uw daden. En nog kracht en sterkte, lust en moed en opgewektheid schenken. In het lezen en in het prediken en de bediening van de hemel ons niet onthouden. Aarons en Hurs in ons midden schenken. Om onze zwakke armen nog te ondersteunen. Opdat namelijk niet de sterkte zou wezen. En die heet niet anders dan op onze dood. Zit hij naar uit te kijken. Gedenk dan nog in Christus, in die koning die gezalfd is over Sion, den berg van Gods heiligheid, dat er nog spijs in uw huis mocht zijn voor een volk dat met die vrouw uit Kanaan, die vrouw die zo ellendig voor dezelfde. Zelfs de honden die eten van de kruimkens. Die daar vallen van de tafels heen. Ze was wel een heide, maar ze behoren toch tot Israël. Want ze zijn van eeuwigheid door God gekend, geliefd en bemind. En dat worden allemaal mensen die dezelfde niet helpen en dezelfde niet redden kunnen. En die niks meer waar zijn als om naar de hel verwezen te worden. Gedenk ons in Christus in spreken en horen. Uw kerk, uw volk. Ze mochten nog ondersteund en in dit middaguur nog bemoedigd. Ze mochten de naam nog eens horen. En ze mochten ons samen nog gedenken met al uw knechten. Zieken en gezonden. Jongen en ouden. Vermeerderde getal, doe nog naar de grootheid uw ontfermingen wel. Ook onder de heidenen en de joden, de zieken en de kranken in de verschillende hospitalen en in de huizen. En degene die anders met ons opging in dit middaguur en deze dag verhinderd. We dragen ze op in al de nood naar ziel en lichaam beide. Degene die hier wel nooit meer terug zullen komen. Och, wil ze voor en toe bereiden om u te ontmoeten. Jong en oud mocht ge nog door uw geest bewerken. En weduwen en wezen en weduwen haar sterken. Ook wat in rouwen gedompeld is in het midden van ons nog nabij zijn. En uw gunst in spreken en horen nog verrijkelijk verlenen. Verzoening doen over al onze misdaden om Christus willen. Amen. Psalm 139. Het achtste, het negende en het tiende vers. Psalm 139. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die het die al het begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeend verzeld, toen ik verborgen saamgesteld, als een borduursel lag verscholen, van mij was niets voor u te verholen. Psalm 139, het achtste, negende en tiende vers.
Thank you.
geliefden. Den apostel Petrus heeft in zijn eerste brief ons vermaand, zijt met ootmoedigheid bekleed. Een noodzakelijke vermaning en een waardige vermaning, een ernstige vermaning en tevens ook een liefelijke vermaning. Waarom? Dat die man dat schreef, dat kan elk wel begrijpen. Die man die had zelf Christus verloochend in de zaal van Caiaphas. Die man met al de genade die God hem geschonken had, die man die had ook te hoog gestaan. Zoals dat van nature met ons allen is. Wij hebben krachtens onze val in Adam gelieten niets nodig om naar boven te gaan. Maar daar is wel grote genade van God nodig om naar beneden te komen. En was zelf die man, die Petrus, die heeft voor zichzelf ook tot aan de dag van zijn dood de gevolgen moeten inleven van de hoogheid zijns harten. Het staat vanzelf niet allemaal in Gods woord beschreven. Christus die heeft gezegd, de wereld die zou de geschrevene boeken niet kunnen bevatten. Maar ook die Petrus, nadat hij als een kind is aangenomen en ook als apostel weer in hersteld in zijn ambt. Die man die heeft met een zware pak op zijn schouderen hier gewandeld door de wereld. En gedurig is hem van binnen maar herinnerd geworden aan hetgeen wat er gebeurd was. En daarom schrijft hij ook aan de kerk, aan de verstrooide gelovigen, zijt met ootmoedigheid bekleed. Daar werd aan Augustinus gevraagd wat de grootste genade was. En toen zei die man, ootmoed. Toen ze het voor de tweede maal gevraagd hebben, toen heeft hetzelfde antwoord gegeven, ootmoed. Ja, zelfs ten derde male heeft op die vraag hetzelfde antwoord. En ge weet, David in Psalm 119, die zegt, geen meerder goed, Heere, gij mij geven meugt, dan dat ge me vernedert en me kleine. In het stof der verootmoediging voor het aangezicht Gods, dat is de beste plaats. We wensen vanmiddag een enkel woord te spreken over een man die door de genade Gods in de valleien van ootmoed door God zelf is gebracht. Onze tekst voor vanmiddag, dat is in 1 Korinthe 15, het 8e en het 9e vers, waar Gods woord al dus luidt. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb tot dusverre. Die tekst die spreekt van een ontijdig geborene, een vervolger, maar mede getuigen van de opstanding van Christus. Er zijn twee dingen die onze aandacht vanmiddag vragen. En dat is ten eerste Paulus' diepe ootmoed. En ten tweede Paulus' grote voorrecht. Zoals ge weet had Paulus anderhalf jaar de gemeente van Korinthe gediend. En voordat hij daarheen ging, had de Heere hem reeds geopenbaard dat hij veel volks had in die stad. Paulus die is verwaardig geworden voor vele mensen het middel te mogen zijn tot de waarachtige bekering. Maar de tijd is aangebroken dat die Paulus die moest weer vertrekken. De Heere zegt tegen de ene ga en hij gaat. En tot een andere kom en hij komt. Gelukkig. Wanneer een mens in zijn leven zijn eigen weg maar niet gaat. Maar dat de Heere volgt. Waar dat lam ook gaat. Dat heeft Paulus, die heeft dat gedaan. Dat kunnen we gerust geloven. Maar na het vertrek van die Paulus zijn er zware wolven in die gemeente gekomen om te verwoesten en om te verderven. Het zijn mensen geweest die hebben verwarring gesticht, verscheuring aangebracht. De ene die zei ik ben van Apollos en de andere van Paulus en van Petrus. Het was ellendig. Maar daar zijn er ook in die gemeente gekomen die de opstanding uit de doden betwijfelden. En daar zijn er ook gekomen die die opstanding ontkenden. En u heeft een apostel daartegen geschreven. Ook tegenover degenen die de opstanding betwijfelden en ontkenden. En het is wel opmerkelijk dat Paulus hier in dit kapitel getracht heeft om de opstanding der doden te verdedigen en klaarlijk in het licht te stellen. En nu was er geen mens in Gods kerk die dat beter doen kon als die man. Je zou misschien zeggen waarom. Omdat er eigenlijk op de wereld geen mens ooit geweest was die de opstanding van Christus uit de doden niet geloofd had, maar ook met alle kracht die in hem was tegengestaan. Want ge weet hoe dat in Saulus van Tarsen geleefd heeft voordat God hem bekeerde. Die man die heeft zichzelf geopenbaard als een vijand van Christus en als een vijand van degene die tot Christus behoorde. En die leugen, we lezen daarvan in Matthäus 28, die leugen die was immers verspreid na de opstanding van Christus dat de discipelen gekomen waren en dat lichaam gestolen hadden. Maar nu die Paulus die schrijft hier in deze tekst en ten laatste van allen, is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Paulus die wil hier zeggen, als er één is die weet, persoonlijk weet, dat Christus opgestaan is uit de doden, dan weet ik het. Daar ben ik wel de sterkste getuige van. We kennen allemaal de geschiedenis. Het is niet nodig dat we dat in de brede vanmiddag gaan verhalen. Maar een enkel woord. Hij was op reis naar Damascus om het volk van God te binden en dan gebonden te brengen in Jeruzalem, opdat ze daar de marteldood zouden sterven. Het schijnt dat die man, voordat hij naar Damascus reisde, dat hem vele mensen al had laten ombrengen. Hij had er verschillend op zijn lijstje. En nu gaat hem weer als een briesende leeuw naar Damascus. De papieren van de hoge priester die heeft in zijn zak, opdat hij straks als hij bij de burgemeester in Damascus komen zal, dat hij hem kan helpen aan de adressen waar ze wonen. Wat zijn werk straks zal vergemakkelijken. Na bij de stad was er een groot licht dat hem omschijnt. Zoals al die andere mensen die bij hem waren. Maar daar was ook een stem die tot hem sprak. En dat was niet tegen die andere mensen. Maar dat was alleen tegen die Saulus. Saulus, Saulus, wat vervolg gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dan kunt ge zien, mijn hoorders, dat al Gods kinderen, dat er namen van eeuwigheid geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Dat ze allemaal bij God bekend zijn. Er staat in Johannes 16, vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Dat ziet daar vanzelf meest op de heidenen. Maar toch in zeker opzicht op de Hanse kerken Gods. En nu uit kracht van verkiezing. Van het eeuwig besluit Gods. Kent God zijn volk op een bijzondere wijze. God die kent de hele wereld. Maar zijn volk is in bijzonder door hem gekend. Daarom heeft de Heer Jezus, toen hij die Saulus geroepen heeft, zichzelf niet vergist. Maar hij heeft gezegd, Saul, Saul. Vervolgde hij Christus in de dadelijkheid. Hij vervolgde de kerk. En daarom vervolgde hij Christus. Want de kerk en Christus, dat is één van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Die man die is op de grond terechtgekomen. Absalom die blijft in de takken hangen. Maar Gods volk dat komt op de grond. En daar op de grond, daar is die man eerlijk gemaakt. We zijn allemaal huichelaars van nature. Er is geen mens eerlijk. Er is geen mens die naar God vraagt en die naar God zoekt. Maar het is God die zijn volk bedeelt met eerlijkmakende genade. En toen heeft die Saulus die heeft gezegd, Heere, Wie zijt gij? Als een bewijs, mensen, dat we met al onze godsdienst God niet kennen en ten eenenmale van God vervreemd zijn. Het eerste werk dat God doet als een mens zijn ogen opent, dat is dat men aan de weet komt niet hoe wijs dat dan is, maar hoe blind dat dan is. En die man die heeft dat ook eerlijk bekend. Heere, wie zijt gij? Maar ook, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was zijn eerste gebed geweest dat die man in zijn leven heeft gedaan. Want bidden, dat is hartewerk. En dat is alleen door Gods geest, wanneer dat in ons leven plaats hebben mag. En nu daar op de weg naar Damascus, daar is die man voor het eerst in zijn leven in aanraking gekomen met die opgestane Christus. Met die opgestane Christus in de eerste plaats, die als de waarachtige God een onbeperkt vermogen bezit. En in de tweede plaats, als middelaar Gods en der mensen, een macht ontvangen heeft van zijn Vader, gelijk hij in Matthäus 28 betuigd heeft, mij is gegeven alle macht in den hemel en op de aarde. En het is door die almachtige kracht Gods dat die Saulus op de grond terechtgekomen is. Dus dat betekent mensen van nature nooit. Nooit. En daar is zonder die almachtige kracht, daar is ook geen hopen voor een zondaar. Maar de hoop en verwachting ten opzichte van de zaligheid, die leeft daarin dat God almachtig is. Een mens die gaat in zijn vijandschap tegen God over de aarde. En een mens die zal nooit en nooit zal een mens voor God bukken. Nooit in waarheid zijn knieën buigen. Als God zelf onze knieën niet buigt. En onszelf brengt in het dal van waarachtige verootmoeding. Een mens van nature is een vijand en zijn vijandschap wordt hoe langer hoe meer in zijn leven openbaar. Een mens van nature die vecht tegen God en met God. En wel gelukzalig zijn ze die de wapenen van vijandschappers neer mogen leggen en leren kennen. Wat de waarheid zegt in Psalm 111, Psalm 110, dat God een gewillig volk heeft op de dag van zijn heilkracht in heilige sieradien. En dan is het ook een vanzelfsheid om voor die God in toch te bukken. Daar waar ik wel eens geweest ben, waar ik wel eens gebracht ben, maar waar ik niet meer komen kan. Wat soms in ons leven zo onmogelijk voor ons wordt, soms zo hopeloos voor ons wordt, dat we zeggen, zou het nog wel ooit gebeuren, dat het nog ooit zal plaats hebben. Maar door de opstanding van Christus, het nut van de opstanding van Christus, dat er een gerechtigheid heeft verworven, die God wel behagelijk is en een zielen profijtelijk, dat in die opstanding van Christus gewaarborgd ligt de geestelijke en de lichamelijke opstanding. De geestelijke opstanding. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood werd door de misdaden en door de zonden. Maar ook de lichamelijke opstanding ten jongsten dagen. En u zegt Paulus hier in deze tekst, en daar blijkt zijn diepe ootmoed in, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Van een ontijdig geborene. Daar wordt op verschillende plaatsen in Gods woord gesproken over een misdraad. In Job 3 vers 16, in Psalm 58 vers 9, in Prediker 6 vers 3. Daar wordt gesproken in Gods woord van een misdraad die de zon niet aanschouwt. Van een misdracht die in de donkerheid komt en in de duisternis verdwijnt. Waar nooit geen schepsel uit voorkomt. Maar hier wordt gesproken van een ontijdig geborene. Een vormloze misdracht. Een onvoldragen vrucht. Dat is de eerste betekenis die het woord ontijdig geborene hier heeft in Gods getuigenis. Een ontijdig geborene, dat betekent ook een kind dat geheel onverwacht voor de tijd geboren wordt. Dat bij wijze van spreken die geboorte de moeder overvalt. Daar wordt wel eens gesproken van een zevende maands kind. Menigmaal is dat kind zwakker. Menigmaal is dat kind kleiner, hulpelozer. Maar ook menigmaal gebeurt het dat zulke ontijdig geborene, dat het veel smarten veroorzaakt. Veel meer als dat een kind smart aanbrengt dat in de gewone weg geboren wordt. Maar nu hier gaat Paulus getuigenis geven van de diepe ootmoed die zijn hart te vervulde. Paulus die was bewust dat hij wedergeboren was. Als je die man 's nachts geroepen had en je had tegen die man gezegd in zijn diepe slaap, waar heeft God je wedergeboren? Waar is het geweest dat je dat leven deelachtig geworden bent? Dan zei die man midden in de nacht op de weg naar Damascus. Het was van het begin dat God hem bekeerde. Het was een man met bewuste genade. De eerste genade in ons leven, dat is dat we genade van God ontvangen. De tweede genade bestaat daarin dat we het bewustzijn mogen ontvangen dat we genade van God ontvangen hebben. Er zijn zielen in Gods kerk die geslingerd worden, gedurig in de donker, gedurig in strijd of God er wel met er begonnen is. En het kan wel jaren duren, mensen, voordat we dat bewustzijn in onze zielen mogen ontvangen. Dat kan wel wat gebeurd zijn, er kan soms veel gebeurd zijn. En toch dat we de vastigheid voor onszelf missen, dat het zaligmakend was. En dat God zijn genade aan onze zielen heeft verheerlijkt. We hebben vanmorgen nog gezegd, er zijn zielen die wel eens in de hebbelijkheid van haar leven, dat ze wel eens zeggen, God heb ik lief, maar dat een ogenblik later, dat die duivel zegt, nu zeg jij wel dat je God lief hebt, maar het is de vrouw of God jou lief heeft. En dan raken ze de zaakje weer kwijt, want in ons is geen kracht tegen die grote menigte die gedurende maar tegen ons opkomt. O geliefde, we zijn zulke arme wormen. We liggen zo tegen de grond. Zo tegen de grond. Een groot onderscheid met al die mensen die het altijd geloven. En met al die mensen die het als het ware, we zouden zeggen, in de vestjeszak hebben. En die nooit eraan twijfelen of ze wel bekeerd zijn. Gods arme volk die heeft veel strijd ten opzichte van de staat, totdat de tijd aanbreekt dat ze die staatsgenade deelachtig mogen worden, waarvan de apostel Paulus betuigd heeft, ik weet in wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat de macht is om mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag toe. Nou, nu Paulus die zegt hier in onze tekst dat hij was als een ontijdig geborene. Dat ziet hier in bijzonder op zijn roeping en zijn ambt tot een apostel. Die Paulus die is in zijn leven altijd jaloers geweest op die andere apostelen. Die andere apostelen die 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld en gehandeld hebben. Die zoveel lessen en zoveel onderwijzingen van die gezegende Christus hebben gehad. Die, laat ik maar het zo zeggen vanmiddag, die een opleiding gehad hebben tot de ambt. Een voorbereiding tot de bediening waartoe God ze had gesteld in het midden van zijn kerk. Dat heeft Paulus in zijn leven nooit gehad. En daarom hij benijdde de discipelen van Christus in een rechte zin en in een rechte weg. Hij zag in die discipelen een groter voorrecht dan dat hem was te beurte gevallen ten opzichte van zijn roeping. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene, zegt hem gezien. Saulus die is misschien goed 30 jaar oud geweest toen hij op de weg naar Damascus bekeerd is geworden. Want in Israël was het niet toegelaten om voordat je 30 jaar oud was in het openbaar op te treden. Dus hij is misschien even 30 jaar oud geweest toen dat voorrecht hem te beurte gevallen is. Maar vanzelf, hij heeft nooit met Christus hier op de wereld geleefd. Hij heeft hem als zodanig ook niet gekend. En daar was zoveel in zijn leven dat hem bedroefde. Daar lag een leven achter hem dat tegen hem getuigde. Dat leven dat was wanneer hij terugzag, dat was zo zwart. Er staat in de waarheid dat hij mede bewilligd had in de dood van Stefanus. En daar staat niet dat hij de klederen van Stefanus bewaakt had, maar wel de klederen van degene die hem stenigde. Dus hij stond geheel en al aan de zijde van de vijanden van Christus. En waar zelf mensen alles komt in ons leven terug. En het komt terug met bitterheid. Het komt terug met smart. Als een mens besefte wat de zonde is, het werkelijk karakter van de zonde, dan zou een mens wel vragen aan de Heere of de naar zijn verborgen misdrag nooit de zon aanschouwd had. Dan zullen de tijden in zijn leven zijn zonder grond voor zichzelf en voor de eeuwigheid. Maar dat is soms zo het karakter van de zonde, het God onterende, het ziel verwoestende ervan inziet. En dan de mogelijkheid om het anders te doen. Want de mens die heeft zichzelf in een paradijs verkocht onder de zonde. Een slaaf van de vorst der duisternis. Zo ellendig dat de mens nog niet één goede gedachte kan voorbrengen. En nog niet één verkeerde gedachte kan afbreken. Zo'n arm schepsel is een geliefde. En natuurlijk, waarom drukt het niet? Waarom is het geen last? En waarom is het geen smart? Omdat zijn ogen gesloten zijn van nature voor de werkelijkheid van de zonde. Daarom gaat de mens maar als een dood mens over de wereld. Daarom beseft de mens zijn toestand niet. Zodra als God de mens bekeert, dan wordt het anders. Als God zijn ogen gaat openen, dan zegt hij, was ik maar nooit geboren. Had ik maar nooit het levenslicht aanschouwd. Dan gaat alles tegen een mens getuigen. Alles gaat de mens veroordelen. Alles wordt zonde. Zelfs de geoorloofde dingen in ons natuurlijk leven, dat wordt ook nog zonde. Zelfs de geoorloofde dingen, omdat we er veel te ver in gaan en omdat we ons hart eraan geven. Dus dat volk dat God overtuigt, geliefden, dat komt overal met schuld en met zonde komen ze uit. Gelukkig als het wordt met David, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukken mijn ziel naar beneden. Gelukkig, en dat is een kenmerk van de zaligmakende overtuiging. Niet alleen de ontdekking van onze schuld, maar ook de noodzakelijkheid. Ik geloof in de vergeving der zonden. En dat onze zonden gewassen worden in het dierbare bloed van Christus. Dat de zonden achter onze rug geworpen worden in een zee van eeuwige vreedheid. En dat God ze nooit meer zal gedenken. Nu heb je daar licht vanzelf het onderscheid tussen de schuld der zonde en de smet der zonde. In de rechtvaardigmaking wordt de schuld van de zonde weggenomen. Wordt die schuld der zonde volkomen weggenomen op grond van het bloed en van de gerechtigheid van de middelaar. De smet der zonde die blijft zolang als dat volk van God hier op de wereld is. Die smet der zonde die blijft. Waarom? Ten eerste om ons gedurig maar te vernederen en dat we maar gedurig in het stof voor God terechtkomen. Want we zouden toch zo hoog gaan vliegen, mensen, als we geen last van de zonde hadden. Als we nu eens konden leven zonder zonde. Dat heeft God niet behaagd, mensen. Het heeft God behaagd dat we zolang als we hier leven, dat we hier moeten leven in een lichaam der zonde en des doods. Een van de allerheiligsten op de wereld, die heeft nog moeten zeggen, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, die zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. In de tweede plaats, die smet van de zonde die blijft, en de gevolgen van de zonde die blijven ook, opdat Christus meer en meer een gestalte in ons zal krijgen. En dat we in de liefde geworteld en gegrond zullen worden. Opdat we dat reinigende en heiligende bloed van die Christus meer en meer in ons leven nodig zullen krijgen. Dat we er nooit buiten zullen kunnen. Nooit. En in de derde plaats, die lasten die blijven op dat volk van God liggen, opdat ze het hier zat zullen worden op de wereld. Opdat ze zullen uitzien naar die dag en naar die uren, dat ze ontbonden zullen worden en met Christus zijn. Want dat is zeer verre het beste. Dat uitzien van dat volk met onderwerping aan de wille Gods, opdat we hier dit leven zullen mogen verlaten om dan in een land te komen waar we nooit meer kunnen zondigen en waar we nooit meer moeten zondigen. Paulus die schrijft hier. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geboren gezien. En nu zijn er twee dingen in die tekst op te merken. In ten opzichte van de ware verontmoediging des harten. Ten eerste dat de schuld en de zonde ons vernedert. Maar dat ook de grootheid van Gods genade. Verheerlijkt in onze zielen ons nooit groot kan maken. Dus dat we ten allen tijde maar in het stof voor God blijven liggen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Voor de apostel is dat een grote genade geweest. Want die man die heeft in Romeinen 9 de soevereiniteit Gods hooggeluk geroemd en geprezen. En dat het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar dat het alleen is des ontfermende Gods. Paulus is geen remonstrant geworden. Maar een recht gereformeerd beleider van de waarheid. Omdat een geleerd had in zijn leven om uit genade zalig te worden. Geleerd dat er van een mens nooit iets in aanmerking komt. En dat al wat nu dat arme volk krijgt, mensen. Dat vloeit uit de ingewanden van Gods eeuwige liefde en barmhartigheid. Daar vloeit nu alles alleen uit de eeuwigheid. Dat is de oorzaak van de behoudenis en van de zaligheid van ons kinderen. En hoe ouder dat ze nu worden, mensen, hoe meer dat ze in het oog zullen krijgen, dat er van een mens totaal niets in aanmerking komt. Er staat niet te vrees in Prediker 12. Gedenkt aan uw schepper in de dagen uw jongenschap.
eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gezeggen zo, ik heb geen lust in dezelfde. En die kwade dagen, dat zijn de lusteloze dagen. De lusteloze dagen. Als een mens jong is, dan denkt hij, als ik nu 60 zou wezen, als ik nu 70 zou worden, als ik eens 80, de leeftijd van 80 zou bereiken, als ik eens 90 jaar zou worden, wat zal ik dan elke dag wel over de dood denken? Wat zal ik dan wel een aangebonden leven met God hebben? Maar het is een mis, het is een teleurstelling. Want weet je hoe dat nu gaat, mensen? Het komt er hoe langer, hoe verder vanaf. Kom niet dichterbij. Oh nee. Het komt hoe langer, hoe meer er vanaf. Daar staat in Matthäus 11. Dat de discipelen van Johannes, die kwamen naar Christus. Toen Johannes in de gevangenis zat. Met de vraag, zijt gij degene die komen zou, verwachten we een ander. En toen heeft Christus, die heeft gezegd, vertel maar tegen Johannes wat je ziet en hoort. Ga het maar vertellen. De blinden die worden ziende. De kreupelen die wandelen, de melaatsen gereinigd. De doven die horen. Maar dan volgt daar, en de doden die worden opgewekt. En de armen het evangelie verkondigd. En weet je waar we nu met al de genade terechtkomen, mensen? Met al de genade terechtkomen in de dood. In de dood. In de dood. We hebben in onze reis in Nederland gezeten bij een stervende leraar. Een stervende leraar, misschien is nu al weg. Want ze verwachten, van de week reeds het einde. Zo ziek, zo ziek, zo ziek. Maar we hebben daaruit die mond van die man gehoord. Dat hij op zijn sterrenbed ook nog moest leren om uit genade zalig te worden. Hij zei, ik ben mijn ambt kwijtgeraakt. Ik ben alles kwijtgeraakt. En soms zo bestreden, zo bestreden, dat het nog wel eens mis kon wezen. Maar vrienden hier uit Grand Trapers, die hadden die man een tapeje gegeven, zo'n bandje, over een tekst die we hier hebben verhandeld, dat God de rechtszaak der ellendigen zou richten. En hij zei, God, die heeft me daar toch een zoveel troost uitgegeven, dat ik mijn hoofd nog weer eens op mocht heffen. Maar och, wat ik alleen maar zeggen wil, dat is dit, mensen. Het loopt zo laag af. Dat hoe ouder dat we worden, hoe korter dan bij de hel komen. Hoe korter dan men bij de hel komen. En we moeten als hellewichten, moeten we naar de hemel toe, mensen. En wist er geen mens die er zin in heeft. Want ik wil als een bekeerde man naar de hemel toe. En ik wil naar de hemel toe als een man vol met bevindingen en vol met ervaringen. En allemaal blijven praten. Allemaal blijven praten. Maar een zwijgend mens, een dood mens. Afwachtend wat God nog met me doen zal. Wegwerpen of meenemen. Wegwerpen of meenemen, mens. Ja. Maar dat is allemaal om te leren hierin zijn van binnen. Dat is allemaal om het te leren wat we samen nu gaan zingen. Uit een 113e psalm. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftige van elk verstoten. En wat er verder dan volgt in psalm 113. Het vierde vers. En uw geliefden het grote voorrecht wat God aan die man had geschonken. En ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geboren gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. De genade die maakt eerlijk, die maakt oprecht. Paulus die wil zeggen, oh mensen, ik ben niet waard om meegeteld te worden. Om meegeteld te worden. Een ontijdig geboren. Hij zag zo groot op die andere apostelen. En als hij dan dacht aan zijn leven, de gemeente Gods vervolgd. Verstel je moet denken, mensen. Hij heeft de tranen van die mensen gezien. Hij heeft het kermen van die mensen gehoord. En toch maar doorgaan. Oh ja, mensen, een mens is zo'n vijand. Al zakt hij zo in de hel, dan blijft hij nog stijf in zijn vijandschap tegen God staan. Daar zijn geen woorden voor om de diepte van de val in Adam uit te drukken. Zijnzelf een vervloeken, zijnzelf een verwensen. Och, mensen. Kijk het voor jezelf. Dat je bij God wel eens terug hebt is te halen. Wat hij gezegd hebt. Ben er wel eens ogenblikken in je leven geweest. Dat je zei, oh God treedt toch niet in het gericht. Want zou voor eeuwig kwijt zijn. Voor eeuwig afgesneden. Och, wat de mensen zijn. Dat bekent de Heer. Hij weet. Dat wij ook vol van oneren niets anders zijn dan stof en stank onrein. Maar nu dat grote voorrecht en ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van ontijdig geboren gezien. Och, die man die was verwaardigd dat Christus zelf hem geroepen had. Dat Christus zichzelf en aan zijn ziel geopenbaard heeft. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Ik ben de zaligmaker, de verlosser. Ik ben de waarachtige God en het eeuwige leven. Ik ben de middelaar en de borg van het verbond. Ik ben die Christus die van eeuwigheid gezalfd verordineerd, bekwaamd in de tijd. Ik ben diezelfde persoon die voor al dat volk, ook voor u Saulus, ook voor u de dood ben ingegaan. Ik heb ook voor u betaald. Al je schuld en al je zonde. En u mag je zingen, gelooft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, u kranking kent en liefderijk geneest. O, Paulus, ik weet het. Ik weet wat op je schouders ligt. En ik weet, als ik je niet ondersteunde, dat je in de wanhoop omkomt. Want als zonde zonde wordt, en er zou niks tegenover komen, geliefden, van dat verzoenende, reinigende, reinigende bloed, dan kwam een mens in de wanhoop om. Dan kon een mens niet meer leven. En nu heeft die Saulus, die heeft Christus aanschouwd, als een ontfermer, en als een weldoener. Hij heeft hem aanschouwd als de kwitantie voor al zijn schuld en voor al zijn zonde. Hij heeft hem aanschouwd als de verslinder van de dood. Hij heeft hem aanschouwd als die barmhartige en medelijdende hoge priester die in alles verzocht geworden is, gelijk als wij, doch zonder zonde. En u moet gedenken, mensen, nu die lieve apostel in zijn laatste brief die hij schrijft aan Timotheus, dan komt hem datzelfde nog naar voren te brengen, dat in de gemeente Gods vervolg, oh, wat hij die duivel hem toch vastgepakt, wat hij die duivel hem toch geplaagd, wat heeft die consentie hem toch veroordeeld, wat heeft die zonde die man naar beneden gehouden, dat hij zijn hoofd niet opheffen kon. Die man die hij 14 jaar moeten zwijgen over een genade die God hem geschonken had. 14 jaar. De duivel die was 14 jaar achter zijn rug. En zijn man weet van zich dat hij er nooit over praat. Hoor. Daar hij er niet over praat en hij heeft er ook niet over gepraat. Totdat hij na 14 jaar aan de gemeente van Korinthe schreef. Of het in het lichaam geschied is of buiten het lichaam. God die weet het. Maar dat ik opgetrokken ben tot in de derde hemel. En onuitsprekelijke woorden gehoord. Dat heeft hij na 14 jaar pas geschreven. Och, als je het niet kent, mensen, dan weet je het niet. Als je het niet kent, dan weet je het niet. Wat zal het eens eenmaal zijn voor ons lieve volk, als ze daaraan zullen landen in dat nieuwe Jeruzalem, waar God de boeken zal openen, maar waar ook dat volk de boeken zal openen. En waar ze zingen zullen van de wegen des Heeren. Waar ze zaken naar voren zullen brengen. Die ze hier de leven lang verzwegen hebben. Wat nooit uit haar mond kon komen. Vanwege de strijd van de duivel. Vanwege de banden van Satan. Maar die is daar niet meer geliefd. Oh nee. Daar zijn ze voor eeuwig van hun verlost. En u zal de blijdschap des Heeren, dat zal de sterkte van dat volk zijn, hier aan deze zijde van het graf. Maar ze zullen het nooit vinden in derzelfde, oh nee. Ze zullen het vinden in de oudste broeder. Ze zullen het vinden in de bruidoom van de zielen. Ze zullen het vinden in hem die blank en rood is. En draagt de banier boven 10.000. En waar de bruid van betuigt en al wat aan hem is. Dat is ons beheerlijk. Zulk een is nu mijn liefste. Ja, zulk een is nu mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Dus wat een groot voorrecht dat die man toch geschonken was in zijn leven. Waar hij betuigt de laatste van allen is hij ook van mij. Als van ontijdig geborene gezien. Paulus die wist wat wijsheid betrof en wetenschap. Veel meer dan de andere apostelen. Onderwees aan de voeten van Gamaliel. Is zijn eigen huis een ontwikkeling gehad. En gekregen dat hij met de hoogst vooraanstaande mensen in de wereld om hem kon hebben. Want ook zelfs de hoge priester was hem bekend. En toch, al had een grote ijver voor de kerken Gods en voor het evangelie van Christus, toch zegt hij, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente God vervolg. In het volgende vers daar zegt hij, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Hij mocht in de God aller genade met al de weldaden eindigen. En nu is de weldaad mensen dat God voor zijn volk zo goed is dat ze dreigen maar nooit verheffen kunnen. Dat ze maar altijd aan de grond moeten blijven. Vanwege de aanvechtingen van de duivel. Vanwege de verdorvenheid van de harte. Vanwege al de onverenigdheid met Gods wegen. Want je mag gerust geloven, mensen. God die zal wel een pakje op je schouders leggen. Dat je niet van, met je voeten van de grond af kan. En een mens die vecht er tegen. Een mens die strijdt er tegen. Gelukkig als ze een ogenblikje onder God maar bukken. Dus een paar minuutjes, mensen. Een paar minuutjes en is weer klaar. Dan zakt men zichzelf weer terug. Maar zoals we straks reeds zeiden, dat is alles om het hier op de wereld maar zat te worden. Om het maar zat te worden. En er is nog wat anders ook. Een oude schipper, die al jaar nu in de hemel is. Zijn naam was Jan Geense. Die man die schreef eens een keer. Wat een eeuwig wonder dat dat kleine lichtje op die grote oceaan niet uitgegaan is. Maar dat dat kleine lichtje nog brandt. En dat is het voor Gods kerk, geliefden. Het wordt een wonder. Het wordt een groot wonder. En het wordt een eeuwig wonder. En nu is maar de vraag of we van die vernedering, maar ook van dat voorrecht tussen God en onze zielen, wat mogen kennen. De volgende Sabbatdag, als we nog leven, daar zal bij vernieuwing dat heilig sacrament des avondmaals weer bediend worden. En die twee zaken, ootmoed, maar ook wat God gedaan heeft, daar zullen we iets van moeten kennen. De trap en de mate, daar is God vrij in en daar blijft God vrij in. Maar toch zullen we iets moeten leren kennen van onze verloren en verdoemelijke staat voor God. En dat we niet anders als vervloekt zijn in onszelf, maar dat Christus een vloek voor ons is geworden, om ons van de vloek te verlossen en ons te kronen met genade en met goedertierenheid. Als nog nooit gebeurd is, mensen, dat we God nog te voet leren vallen. Dat we in een verborgen plaatsje ons mochten terechtkomen. En dan mag je gerust zeggen, heren, hier leer ik als een vijand. Zeg maar gerust tegen God hoe het staat, hoor. Doe er maar geen doekjes omheen. Maar zeg maar tegen de heren dat je van jezelf nergens anders naartoe wil als naar de hel. Vertel hem dat. Maar vraag dan of hij je vijandschap nog breken wil. Vraag dan of hij je nog bekeren wil. Vraag dan of hij nog met een oog van ontferming neer wil zien op een mens die heel geen behoefte aan God heeft. Die heel geen behoefte aan God heeft. Oh nee, mensen. We zijn in paradijs alles verloren. Alles. En nu voor God te worden wat we zijn, mensen. Voor God te worden wat we zijn. Opdat God voor ons zal worden wat er is. En dat was een vijand met God verzoend. En als een goddeloze gerechtvaardigd moeten worden. En ook mogen worden. En dat we uit alles onze grond verliezen. Opdat het zal worden, gij toch. Gij zijt de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen. Die wordt de Heere toegebracht. We steken het hoofd omhoog. En zullen. Niet misschien, nee. Maar zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen.
Want gij zijt ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning die is van Israëls God gegeven. De Heere mocht de waarheid nog zegenen. In onze hartenis brengen, we kunnen zelf niet missen. Nee, we kunnen zelf niet. En we hebben geen lust voor ook. We hebben er geen lust voor. Maar om er nu eens betrekking op te mogen krijgen door de trekkende liefde des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En zo voor en toebereid, opdat we straks Gods aangezicht in gerechtigheid zullen mogen aanschouwen en verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn van uw woord dat we nog brengen mochten in de middag van de dag. Wil het nog bedouwen en bekrachtigen door uw vruchtbaar makende geest. Breng in de avond nogmaals samen. Geef nog lust en liefde en opgewektheid. En dat uw getuigenis onze gezangen mochten zijn. Ter plaatse van onze vreemdelingschappen. Dat de zielen die zonder moed en hoop over de wereld gaan. Nog moed en hoop in dit middenuur hebben gekregen. En dat het voor de onbekeerde nog tot waarachtige bekeren mocht zijn. Heer, dat het voor eeuwig te laat zal wezen. O God, wees ons zondaars genadig. En om dan later in de praktijk van ons leven er eens bij te moeten voelen. O God, wees mij arme zondaar genadig. En aan het einde, om als een ellendige zondaar opgenomen te worden in de heerlijkheid. En dat om Christus willen. Amen. Psalm 75, het eerste en het vierde vers. Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, Heer. En wat er volgt in het eerste en vierde van Psalm 75.
Thank you.
zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.